God zegen allemaal. Een paar jaar geleden heb ik een aantal video's geüpload met als thema Sola Scriptura. En heb ik getracht te laten zien wat de basis is van de leerstelling van Sola Scriptura. Wat wil zeggen de schrift als het ultieme gezag voor leer en leven in de kerk. Maar ook wat de gevaren zijn op het moment dat je Sola Scriptura als principe loslaat. En een paar maanden geleden heeft een Oriëntaals-Orthodoxe of een Armeens-Orthodoxe genaamd Vartan, die heeft daar een reactievideo op gepost. Een aantal maanden daarna heeft Vartan een debat gevoerd met Albert Pogosyan, een protestantse broeder die ook Armeens is. En dat debat, daar was ik ook bij aanwezig. Ik denk dat Albert een goed debat heeft gevoerd en ook de positie van Sola Scriptura best duidelijk heeft verdedigd. Maar samen met Albert en nog twee andere broeders heb ik recent een soort nabespreking van dat debat tussen Albert en Vartan opgenomen. En ik wil een stuk van dat gesprek posten op mijn YouTube-kanaal. Je kunt het hele gesprek ook bekijken en beluisteren op het YouTube-kanaal van de broeders, waaronder Albert. Hun platform is Christendom. En daar zal ik ook naar linken onderaan deze video. Ik hoop dat je gezegend bent door in elk geval naar dit fragment van dat behoorlijk lange gesprek te luisteren.
Het is best wel onmerkelijk, hè? Hij gaat ervan uit eigenlijk dat als je in Sola Scriptura gelooft, dat je de autoriteit van de overheid afwijst, dat je de autoriteit van een kerk afwijst. Terwijl eigenlijk scripturisten, die nemen de Bijbel dus als hoogste gezag. En wat staat er in de Bijbel? Juist dat je moet onderwerpen aan de overheid. Juist dat je moet onderwerpen aan de ouderlingen. Dus wij accepteren juist zeker deze gezagdragers. Alleen wat wij stellen is dat van al die gezagdragers die er zijn, is de Bijbel de hoogste autoriteit. Inderdaad, Christ had ook net mooi benoemd over solo scriptura. Dat wil zeggen dat alleen de Bijbel is de enige autoriteit, als het ware. En dat er daarnaast geen andere autoriteiten zijn. Maar wij geloven dus van er zijn andere autoriteiten, maar de Bijbel is uiteindelijk de hoogste autoriteit.
Maar in wezen zegt hij eigenlijk dat er maar één autoriteit is. Vaak wordt de misvatting inderdaad dat ze de Bijbel, dat ze een bepaalde autoriteit toekennen. En de kerk een bepaalde autoriteit toekennen. Maar als je het, zeg maar, als je daarop doorvraagt, dan komt de autoriteit van de kerk staat boven de Bijbel, aangezien de kerk bepaalt wat er in de Bijbel staat. De Bijbel heeft niet de kracht om zichzelf uit te leggen, maar wordt uitgelegd door de kerk. Dus de Bijbel heeft geen autoriteit, slechts fictief op schrift, een theoretische werkelijkheid die gedefinieerd wordt in de realiteit door de kerk. Dus dan kan je wel stellen dat er gradaties in autoriteiten zijn, terwijl één autoriteit eigenlijk alles zegt en alles beslist. Mm-hmm. Want hoe zou je kunnen, zeg maar, kunnen aantonen dat wanneer het schrift één ding zegt en de kerk iets anders, dan is dat in hun realiteit niet mogelijk, aangezien de één bepaalt wat de ander zegt. Dus het kan niet zo zijn dat ze elkaar tegenspreken, omdat één per speler beide betekenissen geeft.
Juist.
Dus dan hoe, ik snap dan niet de opmerking dat er gradaties in autoriteiten zijn, wanneer er in wezen slechts één autoriteit is, en dat is de kerk.
Mm. Nou ja, je ziet het ook in het Rooms-Katholicisme, dat je te maken hebt met eigenlijk drie pijlers voor gezag. Dat is de schrift, dat is de traditie, en het is magisterium, ja, zeg maar, het leergezag van de kerk. En wat in de praktijk gebeurt, is dat in hun perspectief op de zaak, de schrift wordt gedefinieerd door de kerk, en de schrift wordt geïnterpreteerd door de kerk. Dus eigenlijk heb je, om de schrift te interpreteren en te weten wat schrift is, heb je de kerk. Dus de kerk staat in die zin boven de schrift qua gezag. Dat, tenminste, dat kan je anders niet goed logisch helder krijgen in je kennistheoretische benadering. Datzelfde geldt voor de traditie. Want als we het hebben over de vroege kerkvaderen of de kerkvaderen daarna, wat hoort daar wel bij, wat hoort daar niet bij? Wat is traditie? Dat wordt ook gedefinieerd door de kerk, hè, dus de rijkwijde van traditie, maar ook de interpretatie van die kerkvaderen wordt eigenlijk door de kerk bepaald. Dus in de praktijk kom je uit op sola ecclesia. Want de kerk definieert de schrift, bepaalt hoe die geïnterpreteerd moet worden, definieert de traditie, wat daarbij hoort en hoe je die moet interpreteren. Dus in de praktijk is het een soort lipservice wat aan de Bijbel wordt gegeven.
Precies.
Want
klopt.
Het is sola ecclesia in de praktijk. En of dat je dan de ecclesia hebt van de Armeens-Orthodoxe Kerk, de Oost-Orthodoxe Kerk, Oriëntaals-Orthodoxe Kerk, Rooms-Katholicisme. Uiteindelijk is het sola scriptura versus sola ecclesia.
Klopt, ja.
En om je punt kracht bij te zetten, het is niet voor niks dat de reformatie tot stand komt, waardoor het schrift eigenlijk aan de gewone man inzichtelijk werd. Aangezien het voor die tijd niet noodzakelijk werd geacht dat de gewone man inzicht had in het schrift, aangezien hij toch niet hetgeen kon interpreteren en afhankelijk was van interpretatie van de kerk. Dus waarom zou je überhaupt de Bijbel lezen, aangezien je er geen wijsheid kan maken en je toch afhankelijk bent van de kerk? Dan hebben ze die stap overgeslagen en direct het verband alleen met de kerk gelegd.
Ja. Misschien is het goed om daar even bij stil te staan. Kijk, de Bijbel kan door protestanten lukraak geïnterpreteerd worden. Dat is eigenlijk een heel soort pragmatisch tegenargument op een epistemologische positie, zeg maar, die wij uitdragen. Hè? Want dan zit je eigenlijk op een ander niveau met elkaar te praten. Natuurlijk kan ieder mens de Bijbel interpreteren op verkeerde manieren. Niemand discussieert daarover. De vraag is, wat is het ultieme epistemologisch, het kennistheoretisch gezag voor de kerk, voor de christen? Daar hebben we het eigenlijk over. Wij geloven dat de schrift het ultieme gezag is, omdat de Heer Jezus dat gezag heeft gegeven aan zijn apostelen om het fundament te leggen voor de gemeente. En dat apostolisch gezag is gestold in de geschriften die de apostelen hebben nagelaten. Hè, dat gezag dat is verbonden uiteindelijk aan God als de ultieme, nou ja, de ultieme bron van gezag. Hè, op welk terrein dan ook. Dus daar moeten we het eigenlijk met elkaar over hebben. Van wat is het ultieme gezag, epistemologisch, voor de christen en voor ieder mens? Dan is het een vrij pragmatisch ding om te zeggen, iedereen in protestantse stroming kan de Bijbel lukraak interpreteren. Ten tweede, als je dat beweert, dan zeg je eigenlijk ook iets over de Bijbel of over de schrift. Namelijk dat God niet duidelijk communiceert. En dat vind ik eigenlijk een heel kwalijk perspectief. Dat is ook een van de principes geweest in de reformatie. En ik denk dat het iets is wat de schrift zelf onderwijst, is dat God duidelijk gesproken heeft in de schrift. Dat idee dat, ja, weet je, als we niet een onfeilbaar gezag buiten de schrift hebben, dan weet niemand wat de schrift zegt. En dan zeg je eigenlijk dat God niet zo goed kan communiceren. Hè? Terwijl de Bijbel zegt het tegenovergestelde. Psalm 119, vers 130 zegt, het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudige inzicht. Er zit eigenlijk een soort, ook een beetje een vrijzinnige kijk in op de schrift. Hè? Want we horen het eigenlijk een beetje echoen ook in onze samenleving. Ook atheïsten zeggen dit, zeggen ja, christenen, jullie hebben het over de Bijbel, maar wie interpreteert dat? Niemand weet wat de Bijbel echt zegt. Alsof de Bijbel geen stem heeft. Alsof de Bijbel niet uit zichzelf iets van een boodschap overbrengt. Ik denk dat dat een onbijbels perspectief is op de Bijbel zelf. En dat de Bijbel dit tegenspreekt.
Je hebt ook een ander probleem. En dat is dat je een maatstaaf erbij trekt die eigenlijk niet in de Bijbel staat. En dat heeft te maken met de definitie de ware kerk. De positie die bijvoorbeeld nu apostolische kerken hebben, dus Rooms-Katholiek, Oost-Orthodox, Oriental-Orthodox, is dat zij zeggen, onze interpretatie klopt, daarom zijn wij de ware kerk. Als ze door zouden vragen, waarom klopt jouw interpretatie? Dan is het omdat wij de ware kerk zijn. Dus wat is die houvast? Hoe weet jij nou uiteindelijk, zeg maar, hoe kom je tot een bepaalde vorm van consensus? Dat is eigenlijk de grootste dilemma waar apostolische kerken nu mee zitten, onderling, waardoor zij niet uitkomen. En ook in het debat heb ik aangegeven dat eigenlijk om die reden, we komen zo meteen er ongetwijfeld op terug, dat de Bijbel noodzakelijk hoogste autoriteit moet hebben als wij in communie willen zijn. Als wij in verzoening willen treden, als wij samen willen dienen, dan moet Gods woord, God zelf, de hoogste autoriteit zijn en blijven. En dat er geen andere instantie zou zijn die rol zou moeten nemen en zelf zou moeten interpreteren wat de autoriteit of wat normatieve autoriteit in het geval is. God is de normatieve autoriteit en wij zijn daar onderwerp.
Als ik daarop mag aanvullen, we hebben het over ultieme gezagsbronnen. Hè? Wat is je ultieme gezag om te weten wat waarheid is? En inherent, zeg maar, aan een ultieme gezagsbron is dat een ultieme gezagsbron is zelfauthenticerend. Yes. Dat moet altijd zo zijn. Filosofisch moet dat zo zijn. Hè? Dus of dat je nou een atheïst bent en je gelooft in rationalisme, hè, dan is uiteindelijk je rationeel denkvermogen is je ultieme autoriteit. Mm-hmm. Hè, je veronderstelt de juistheid ervan om vervolgens te kunnen bewijzen dat het klopt. Dus je komt eigenlijk met ultieme gezagsbronnen altijd in een cirkelredenering terecht. Nee. Dat geldt dus ook voor de apostolische of vermeende apostolische kerken, zoals de Armeense kerk, die, zoals jij zegt, eigenlijk zegt van, wij zijn de ware kerk, dus wij hebben gelijk. Waarom hebben wij gelijk? Omdat wij de ware kerk zijn. Je komt in een soort cirkelredenering. Nou, is dat inherent aan ultieme ultieme kennisbronnen eigenlijk, gezagsbronnen. Alleen wat wij zeggen als protestant is, alleen het woord van God is zelfauthenticerend. Mm-hmm. Alleen God is degene die kan zeggen, ik zweer bij mijzelf omdat er niemand hoger is bij wie ik kan zweren.
Dat,
hè?
Dus
dat is het hele punt. Dus dat God is het ultieme gezag. Wij kunnen niet een andere gezagsbron naast God erbij nemen en zeggen, oké, maar dat is ook een zelfauthenticerende gezagsbron. Of dat is de bron die wij gebruiken om Gods gezag te onderbouwen. Want dan wordt dat andere wat wij gebruiken, wordt de ultieme gezagsbron. Dus in de discussie tussen sola scriptura of de Armeense kerkpositie, is het uiteindelijk de vraag, wat is nou het zelfauthenticerend gedrag? Is dat de gezag? Is dat de kerk of is dat de schrift? En ik geloof dat de schrift zelf getuigt van het feit dat het de schrift is. Hè, dus dat, daar hebben we te maken met een filosofisch probleem eigenlijk.
Jezus zegt ook in de evangelie van Johannes, de fariseeën spreken men aan en zeggen, ah, kijk, zie je getuigt over jezelf. Hmm. En je getuigenis is niet geldig. En Jezus zegt, ook al zou ik over mezelf getuigen, mijn getuigenis zou nog steeds geldig zijn. En dat is eigenlijk, als je doortrekt naar fariseeën denken, is dat eigenlijk een godsclaim. Omdat God de hoogste autoriteit is, hij zweert bij zichzelf. Dus als hij getuigenis legt, dan is zijn getuigenis ook voor zichzelf waar. Want hij heeft geen andere getuigen nodig. Mm-hmm. Dus dat is,
Het tegenargument gaat natuurlijk zijn dat God die overdracht van autoriteit op de kerk heeft gelegd. Dus waarbij nu de kerk de autoriteit van God draagt hier op aarde, waarbij ze dus zelf authentificatie kunnen toepassen. En dan is de vraag, hoe kom je tot die conclusie? En dat moet dan het schrift zijn.
Mm-hmm. Ja, het probleem is eigenlijk dat je in de schrift zelf al ziet dat de kerk feilbaar is. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar de brieven die de Heer Jezus zelf schrijft in Openbaring 2 en 3 aan verschillende lokale gemeenten, dat zijn echte kerken, dat zijn echte gemeenten. Dat zijn kerken waar Jezus zelf erkenning aan geeft, hè? Bijvoorbeeld de gemeente te Efeze. Ja. En toch zegt Jezus, je moet je hiervan bekeren. En als je dat niet doet, zal ik de kandelaar van zijn plaats verwijderen. Hè? Dat is eigenlijk zoiets als zeggen, dan erken ik jullie niet meer als mijn gemeente. Mm-hmm. En dat zegt hij tegen een kerk die op dat moment wel erkent als zijn gemeente. En wat je daar dus eigenlijk al ziet, is een patroon waarbij de kerk gecorrigeerd moet worden. Dat zie je ook in de brieven die Paulus schrijft aan de Korinthe-gemeente. Is de Korinthe-gemeente een ware kerk? Ja. Maar gebeuren er allerlei dingen? Zijn er allerlei invloeden die maken dat die kerk bedreigd wordt in de leer en in de praktijk? Ja. Hè? En daar zie je dus eigenlijk een patroon ontstaan in de schrift, dat de Bijbel waarschuwt, er zijn bedreigingen in leer voor de gemeente en dat moet gecorrigeerd worden. Er moet eigenlijk een soort corrigerend vermogen zijn in de kerk, waarbij er een hoger gezag is dan de kerk zelf. En dat is, denk ik, het apostolisch gezag wat vervolgens stolt in de schrift. Dus ik denk, op het moment dat je zegt, de kerk zelf is dat gezag, dan ben je het zelfreinigend vermogen ook meteen kwijt. En dan is de vraag, hoe ga je inderdaad voorkomen dat die sneeuwbal vol met modder komt te zitten en niemand meer kan zien wat nog sneeuw is en wat modder is geworden?
Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.